Johannes 20, vers 19 en 20. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Here zagen. Als thema heb ik geschreven de verschijning van Jezus als bron van vreugde. De verschijning van Jezus als bron van vreugde. Wij staan stil bij twee dingen. Eerst bij de verschijning en als tweede bij de blijdschap van de discipelen. De verschijning van de Heer Jezus in de eerste plaats en de blijdschap van zijn discipelen in de tweede plaats. Gemeente, er kan veel gebeuren op één dag. En als we de Bijbel openslaan en we beginnen te lezen in Genesis, dan weten de jongens en meisjes ook wel dat als God de wereld gaat scheppen uit niets, dat daar steeds zo'n refrein klinkt. En het was avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag, de tweede dag, de derde dag. En zo gaat het al de dagen van de week door. De eerste dag. De tweede dag. En nu, een week na Pasen, staan wij stil bij zo'n volle dag, zou je kunnen zeggen. Want Jezus is opgestaan. De eerste dag van de week, als het dan avond was op dezelfde eerste dag van de week. Lucas heeft geschreven dat er veel gebeurd was op die opstandingsdag. De Emmausgangers hebben hem ontmoet. Maar ook Johannes vertelt ons wat er in de avond van die dag gebeurd is. Nauwkeurig, zoals Johannes dat altijd doet, beschrijft hij de tijd en de plaats en de omstandigheden waaronder dat gebeurt. En wat is dat wonderlijk, dat de Heere Jezus zich op de eerste dag van de week, en eigenlijk zou je kunnen zeggen van de vroege morgen af tot de late avond toe, heel die dag bezig is geweest om zijn kinderen, zijn discipelen, Emmausgangers, de vrouwen, om hen op te zoeken, om te tonen dat hij dezelfde is en dezelfde blijft, dezelfde die voordat hij stierf aan het kruis en nadat hij opstond uit de doden. Dat is een troostvolle gedachte. Dat is ook een verontmoedigende gedachte. Troostvol, dat als we de Heere lief hebben, als we door de genade van God in beslag zijn genomen, ontdekt zijn aan onze zonde en ellende, en we door hem gezocht en gevonden zijn en naar hem toegetrokken zijn met de koorden van de liefde, dat de Heer Jezus tijd maakt, tijd heeft, en dat hij die tijd besteedt aan zijn kerk. Want we lezen in de Bijbel dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is tot in der eeuwigheid. Niemand die de Heere vreest hoeft te denken dat hij geen tijd voor hem of voor haar zou hebben. In die avond komt hij zelf in het midden om zich bekend te maken. En dat is dus van de vroege morgen tot de late avond. Eigenlijk kun je zeggen, er is geen moment op de dag waarop de Heer Jezus niet tot iemand komen zou die hem zo nodig heeft, waar hij zich bekend maakt door woord en geest. En misschien zegt iemand, ja, dat herken ik ook wel. Dat is ook mijn ervaring. Dat je maar zo, midden onder je werk, of onderweg naar school, of thuis, terwijl je bezig bent met de dagelijkse dingen van het huishouden, ineens zo krachtig kunt ervaren dat de Heere komt en dat Hij een Bijbelwoord of een zin uit een gesprek of een psalm in je hart, in je hoofd laat opkomen, laat weer klinken, waardoor Hij zijn nabijheid zo nadrukkelijk laat merken. En dat is ook wat de Bijbel zegt. Want wij lezen dat de handen van de Heere de ganse dag zijn uitgestoken naar, hoe staat het er, een wederstrevig volk. En dat maakt diep verwonderd, gemeente. Dat betekent dat de Heere omziet en naar mensen op deze aarde, naar zondaren die Hem nodig hebben gekregen. Maar ook als we nog niet weten van het in Christus ingelijfd te zijn, is er geen moment op de dag waarop we niet zouden mogen roepen tot Hem, zouden mogen smeken om zijn genade. De Heere is goed en goeddoende, onuitsprekelijk. Die hoge God, die komt zo heel dichtbij. Op deze aarde ziet hij ieder mens. Hoeveel zijn het er? 7 miljard meer. Hij ziet ieder mens en hij weet wat hij of zij nodig heeft. En hij weet ook wat van zijn maaksel daarin te wachten is. Deze gedachte alleen al, gemeente, kan ons voor Gods aangezicht in de overdenking, in de meditatie, een bron zijn van vertroosting, maar ook een bron zijn om tot Hem te gaan, om tot Hem te roepen, om Hem in te wachten door woord en door geest. Petrus, Johannes, Maria Magdalena, daar heeft Johannes al over verteld eerder in dit hoofdstuk. En dan nu komt de verschijning in de avond aan de discipelen. Op de eerste dag van de week kwam Jezus. En jongens en meisjes, als het avond wordt, ja, nu duurt dat alweer wat langer, hè, want dan is de klok weer verzet. Maar als het dan avond wordt en je kijkt op een gegeven moment naar buiten, zeg je, het blijft wat langer licht. Maar goed, hoe langer joh blijft, het wordt vanzelf op een gegeven moment wel een keer donker, hè. Dus in de donkerheid, in de duisternis van de avond verschijnt Jezus die gezegd heeft, ik ben het licht der wereld. Het licht gaat op in de duisternis en eigenlijk is dat het evangelie. Dat typeert het evangelie, dat typeert het werk van de Heer Jezus en wie Hij is. Hij komt in de duisternis, hij heeft Johannes het niet gezegd in hoofdstuk 1. Hij is gekomen tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij komt in een donkere, zondige wereld. En daar komt hij om Gods wil te doen, om Gods werk te doen, om Gods wet te vervullen. En steeds komt hij dan ook in het hart van zijn kinderen door het woord en door de geest. Door de bediening van het woord wil hij komen daar waar hij door zondaren wordt buitengesloten. Want dat hebben ze gedaan, jongens en meisjes. De Joden, die hadden natuurlijk dreigende taal geuit en ze hadden hun meester gevangen en de discipelen zijn bang. En ze hebben de deur gesloten, ze hebben de deur dicht gedaan. Ze hebben zich als het ware opgesloten in hun eigen kring. En toch komt Jezus. Hij verschaft zich toegang tot hen. En dan wel zo dat hij ze gewillig maakt om hem te ontvangen. En wat is dat wonderlijk. Als alles potdicht zit. En als de angst regeert en de vrees voor de mensen, voor de Joden in dit geval. dat Jezus dan dwars door de gesloten deuren met zijn opstandingslichaam heen komt, onaangekondigd, ze wisten ook niet dat hij kwam. En dat hij zich bekend maakt, bang en bevreesd. Maar ziet u wat er gebeurt, gemeente? De Heer Jezus dringt door, ondanks de angst, ondanks de vrees, ondanks de gesloten deuren, komt Jezus in de beslotenheid van de discipelkring en van hun angst en onrust. Hoe komt dat eigenlijk dat ze angstig zijn? Waar komt de vrees vandaan? Adam en Eva waren toch niet bevreesd in het paradijs? Nee, dat waren ze niet. Ze wandelden door de hof van Eden en kenden de Heer aan de wind des daags. Vrees, angst, onrust is gevolg van de zonde. De zonde van ongeloof. En dat is ook in het leven met de Heer zo, want het gaat hier over kinderen van God in de eerste plaats. Ze hebben het verslag gehoord van de vrouwen die teruggekeerd zijn en Petrus en Johannes, die hebben ook de tocht naar het graf afgelegd, ze hebben gezien, zijn weer teruggekomen. Maar ja, dat staat ook in het evangelie, dat de woorden van de vrouwen waren als ijdel geklap in hun oren. En ondanks het bericht van zijn opstanding hebben toch de angst en de vrees de discipelen in hun greep gekregen. En de deuren doen sluiten, bang. Verschillenden hebben Christus ontmoet als de opgestane levensvorst. Moet u bedenken, gemeente. Verschillenden hebben hem ontmoet en toch, hier zijn de deuren dicht, bevreesd. Daar ziet u nou precies wat mensen zijn, zoals u en ik. En dan zien we ook wat er van kinderen van God te verwachten is, na de genade die God in hun hart heeft uitgestort, na de band van de liefde die hij heeft gelegd. Ongeloof en twijfel hebben de overhand. En hoe heerlijk, als we dat bedenken en dat zo zien, hoe heerlijk dat de Heer Jezus zich daardoor niet laat weerhouden. Dat dat geen reden voor hem is om afwezig te blijven. Integendeel, hij dringt door en is in de late avond bezig zichzelf toegang te verschaffen tot de discipelkring. En dat doet hij als de levende. En misschien is er vanmorgen iemand die denkt, ja, maar dat is nou net mijn punt. En u zegt dat net, het gaat hier in de eerste plaats over kinderen van God, de discipelen, die hem lief hadden. Maar dat is nou net wat ik niet weet. Of waar ik zo over twijfel en waar ik zo door bestreden en aangevochten kan worden. Of iemand zegt, ja, ik moet het gewoon heel eerlijk zeggen. Ik ken de Heer Jezus niet als mijn persoonlijke zaligmaker. En wat dan? Wat is er dan in deze geschiedenis voor mij? Of is er dan niks voor mij? Jawel, als het hier zo is dat in het leven van Gods kerk de Heer Jezus doordringt in hun angst, in hun geslotenheid, dan ligt daar ook een les in voor als wij hem nog niet kennen. Want de gemeente, hij komt altijd door de geslotenheid heen. Hij komt door de weerstand heen zelfs. Hij baant zich een weg door de dood. Dat hebben we op Goede Vrijdag kunnen horen. Hij vindt mensen die verloren liggen, die verloren zijn. Wie niet gelooft is alreden veroordeeld. Sommige mensen zeggen dat, hè, ja, we gaan, als je niet gelooft, dan ga je verloren. Maar gemeente, gaan we verloren? Of liggen we verloren? Dat is ook nog een verschil. De Bijbel zegt het laatste. En de Heer Jezus komt daar waar mensen hem helemaal niet verwachten. Wat is verlorenheid? Dood in zonden en misdaden, zegt de Bijbel. Dood in zonden en misdaden. En het kan zijn dat iemand zegt, ja, dat ervaar ik dus ook. Dat weet ik, maar dat ervaar ik ook, dat voel ik ook in mijn hart. En dan weet ik wel dat ik tot bekering moet komen, maar ik krijg er gewoon geen beweging in. Nee. Gemeente, wij krijgen er geen beweging in ons hart. Wij zijn niet in staat om onszelf tot het geloof te brengen. Het is de geest van Christus. Het is Christus zelf die door zijn geest en door zijn woord mensen in de liefde tot zich brengt. Overtuigd van hun zonde en misdaden. En de machtige Heere Jezus, de opgestane levensvorst, is degene die komt en zijn kinderen hier ook niet in de steek laat en door gesloten deuren heen komt, en hij wil dat ook voor het eerst doen. Misschien zit er iemand in de kerk die zegt, heel die dienst van de Heer, ik heb er eigenlijk, als je het heel eerlijk vraagt, niet zo verschrikkelijk veel mee op. Hoef je niet jong voor te zijn, kan ook als je jong bent, dat je zegt van geloof het allemaal wel. Kan ook zijn als je oud geworden bent, jaren en dag naar de kerk gegaan, maar het woord heeft geen vat op je gekregen, of liever gezegd, door het ongeloof is alles op afstand gebleven. Zie dan wie hij is. Vanmorgen wordt jou verkondigd, een machtige Heere Jezus. Een Heere Jezus die door onmogelijkheden heen breekt. En die door zijn opstandingskracht zichzelf toont in zijn heerlijkheid. En dat is wonderlijk in onze ogen. Wij zien het, zingt een psalm, maar we doorgronden het niet. Hij heeft overwonnen, dat is de reden, gemeente. Hij heeft overwonnen en daarom staat niets hem, niets, hoort u, niets hem meer in de weg. De duivel is verslagen, de kop is vermorzeld, de dood heeft hem niet kunnen houden. De zonde heeft hem niet gedaan. En hij komt waar je hem niet verwacht. Je zou anders denken. Want je zou zeggen, nou, Petrus en Johannes, jullie kunnen dan toch wel een licht ontsteken te midden van die angstige discipelkring. Jullie hebben toch met eigen ogen in het graf gezien dat het leeg was en gehoord wat er is gezegd. Maar nee, zij rekenen niet met zijn komst. Hij is buitengesloten. Gemeente, dit is zo hoopvol. Er is zoveel reden daarom om naar de kerk te gaan. Om met verwachting naar de kerk te gaan. Niet als je ziet naar jezelf. Niet als je ziet naar je voorbereiding. Want u bent thuis natuurlijk ook op de knieën gegaan voordat u naar de kerk ging. En er is natuurlijk gebeden persoonlijk en aan tafel wellicht. In het gezin of samen of alleen om de zegen van de Heer. En als u dat niet gewend bent, zou ik zeggen, dan moet u dat vooral vanaf nu gaan doen. Elke keer dat u naar de kerk gaat, trek je even terug, smeek de Heer of die naar je toe komt door het woord, door de geest van Christus. En dan ga je naar de kerk, ga je ook anders naar de kerk, hè? Dan denk je niet van, oh, is die diepe zucht, of oh, gelukkig, die komt. Nee, de Heere die zendt, hij leidt alle dingen, dat ook, en dan komt hij met zijn woord, en dan geeft hij je te horen wat je moet horen, of te zingen wat je moet zingen. Want soms heb je meer aan het zingen dan aan de preek. Wat een reden om te hopen, om te verwachten. Onmogelijk bij ons, mogelijk bij hem. Dwars door de deur, de gesloten deur, komt de levende koning. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij tegen de discipelen, als hij in het midden staat, vrede, zij u lieden. Hij spreekt van vrede. Vrede die alles te maken heeft met wat hij laat zien, de tekenen in zijn handen en in zijn zijde. De tekenen van zijn zeer bitter lijden en sterven aan het kruis, het offer wat hij heeft gebracht. Vrede, zei jullie. Weer zo onverwacht, hè? Jongens en meisjes, wat zou je denken? Wat zou de Heere Jezus zeggen als hij die angstige discipelen bij elkaar ziet zitten en de deur is dicht? We zouden het ons zo goed voor kunnen stellen, hè, dat de Heere Jezus komt en dat hij zegt, maar Petrus en Johannes en de anderen, wat is dit nu? Waarom zijn jullie zo bang en zo bevreesd? En waarom hebben jullie alle deuren dicht gedaan? Ik heb toch gezegd dat ik op zou staan uit de doden en dat ik jullie voor zou gaan naar Galilea. Maar dat zegt de Heer Jezus niet. Hij verwijt ze niet. Hij veegt ze niet de mantel uit. Maar hij zegt, vrede, zij u lieden. Meer dan een groet is dit. Vrede. En ze zien de littekenen in zijn handen. Vrede, zij uw lieden, verwijzend naar de vrede die hij heeft aangebracht door het bloed wat hij heeft gestort. De vrede met God, die daar wordt geproefd en gesmaakt waar de omgang met de Heer Jezus is. Vrede met God, door de zonde komt er altijd scheiding tussen God en de mens. En door de zonde rust de toorn van God op ons. Maar het Lam van God heeft de zonde der wereld weggenomen. En nu is de verdoemende, veroordelende kracht van de zonde gebroken, teniet gedaan. Jezus is gekomen om vrede te maken. Vrede tussen God en mensen. De Heer Jezus is de ontmoetingsplaats tussen God en tussen mens. Hij is God en mens. In één persoon. Hij staat daartussen. Vrede, zij u lieden. De engelen zongen ervan bij zijn geboorte. Vrede op aarde. En nu bij zijn opstanding zegt hij het zelf. Vrede, zij u lieden. Hij heeft het al voordat hij ging lijden en sterven gezegd. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Daarom schrijft Paulus later, hij is onze vrede. Omdat hij genoeg gedaan heeft. Gemeente trouwens, die vrede, kent u, ken jij die vrede? Weet jij wat het zeggen wil om werkelijk in vrede te leven met God en met je naaste? Waarom is dat zo belangrijk, zegt iemand? Omdat het daarom gaat. Want je kunt geen vrede met God ervaren als je buiten Christus leeft. Je kunt geen diepe, intense rust in je hart ervaren als je niet weet dat de Heer Jezus ook voor jouw zonden gestorven is en zijn werk je toegepast is aan het hart. Dat geeft niet alleen vrede in het leven, met alles wat er in dit leven zijn kan, maar dat geeft ook vrede als je moet sterven. En soms worden mensen weggerukt uit het leven. Is er geen rustig einde, maar als je leven getekend werd, gekleurd werd door de vrede, kan je einde onverwacht en abrupt zijn, maar dan is je einde ook vrede. En het kan ook zijn als de Heer wel een sterfbed geeft. Ik heb het wel eens bij gestaan dat een man in zoveel rust en vrede heen ging en zijn laatste adem uitblies. Een kind van de Heer. Dat het me diep raakte, dat er zoveel vrede kan zijn vlak voordat de overgang naar de eeuwigheid gemaakt wordt. Maar dat is dan vrede die in het leven geleerd is. Want je sterft vaak zoals je geleefd hebt. Vrede, kent u de vrede? Kent u het spreken van zijn bloed? Ken jij de Heer Jezus tot zaligheid, tot vergeving van je zonden? Hij die op Golgotha stierf, hij verwijt niet, maar hij verkondigt de vrede. Deze Heere maakt zich ook in deze morgen bekend. En omdat hij vrede heeft verworven, kan hij de vrede ook meedelen en uitdelen. En dat leidt ergens toe, komen bij het tweede, de blijdschap. Want alles mag dicht zitten en de angst en de vrees mag de discipelen in hun greep houden. Maar als Jezus komt, als hij zich present stelt, aanwezig laat zijn en spreekt van vrede, dan gebeurt er wat. En dat lezen we ook in vers 20. En al dit gezegd hebbende, toonde hij zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Er komt blijdschap. Komst van Jezus verandert de vrees in de vreugde. De vertwijfeling wordt aan de kant geschoven, moet plaatsmaken voor de blijdschap. Hij zou de droefheid wegnemen tot blijdschap. Waar Jezus komt, gemeente, waar we als een arme bedelaar, als een zondaar hangen aan zijn woord en aan zijn belofte. En de toevlucht leren nemen en voor hem neerbuigen en moeten zeggen, Heere, ik... Ellendig mens in mij is het niet en ik heb het niet. En ik heb al zoveel goede voornemens al gehad, maar ik kom niks van terecht, keer op keer niet. Maar nu hoor ik dat u komt tot bevende discipelen, tot angstige broeders. En dat u van vrede spreekt en dat u blijdschap maakt. Waar Jezus van vrede spreekt, gemeente, blijft de blijdschap niet uit. Wat denkt u, als deze levende koning het leven binnentrekt van een zondaar, kan daar dan verdriet en droefheid de overhand hebben? Zeker kan daar verdriet en droefheid zijn over de zonde en over de gevolgen van de zonde en over de iedere keer weer opnieuw de kop opstekende zonde. Als het goed is, kennen wij de ellende en de verlossing en de dankbaarheid. Maar u weet, dat gaat steeds maar weer opnieuw. En dat is als een kurkentrekker die al dieper in de kurk draait. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Ellende, verlossing, dankbaarheid. En van de verlossing soms weer naar de ellende. En van de ellende soms weer naar de dankbaarheid. En van de dankbaarheid weer naar de ellende. En dat is voortgaand. Wat de Heere leert, opdat wij al meer en meer afhankelijk zouden worden van hem en hangen zouden aan zijn woord en aan zijn beloften. Er is vreugde. We zijn geneigd om onze eigen boontjes te doppen, ook in geestelijk opzicht. En we staan voor de kloof en we zeggen, we zullen een brug bouwen naar de overkant. Want anders komen we nooit door dat diepe water heen. Of wij zeggen, we zullen een vlot maken, of we zullen een boot maken en dan varen we naar de overkant. Maar dat is niet de weg die de Heere wijst. Gemeente, er hangen touwen uit de hemel boven die kloof en boven dat diepe water. En nu roept de Heere om aan de touwen van zijn beloften te hangen en naar de overkant geslingerd te worden door de kracht van zijn geest. U voelt, er komt aan op vertrouwen. Want dan kun je de brug niet zelf bouwen en dan kun je de boot ook niet zelf bouwen. Maar dan moet je vertrouwen op die koorden, die touwen die uit de hemel neerhangen. En als je eraan hangt, er helemaal aan hangt, boven dat diepe water, dan dat is het geloof. Dat is hangen aan de woorden van God, aan de beloften van God. En wie dat leert, die ontvangt ook de vrede in zijn hart. Want dan is het helemaal zijn werk, genade. Christus werk. En er komt blijdschap. Heere, dat u mij, zondaar, wilde redden van de dood. En dat uw macht en uw kracht zich zo overduidelijk heeft getoond in uw lijden en sterven en opstanding. En ieder die zich verliest, die het helemaal moet hebben van hem, leert zich verheugen in de God van zijn heil. We hebben ervan gezongen met Psalm 32. Verheug in God naar waarde nooit te danken. Je leren verheugen in de God die niet alleen wil redden van de dood en van het verderf, maar die ook je leven wil leiden. Van dag tot dag, de discipelen worden overtuigd door Jezus zelf. Hij leeft nadat hij is gestorven. Alle vijanden zijn hem onderworpen. De duivel is verslagen, de zondemacht is gebroken. Jezus zien. De gemeente wie hem ziet in het woord, en hij tekent zich gedetailleerd uit in Oude en Nieuwe Testament. Wie hem ziet in het woord, die ziet het meest vreugdevolle gezicht wat je ooit op aarde hier met de ogen van het geloof kunt zien. Geloof in hem, dan is er vrede te midden van de strijd. Dan is er blijdschap te midden van de droefheid. Want dat is tot het einde toe. Die verandering van droefheid naar blijdschap, van onrust naar vrede. Ziet u, gemeente, dat wij wel te klein kunnen denken van de Heere, maar niet te groot? Ziet u dat wij wel te veel ook in de godsdienst met onszelf bezig kunnen zijn, maar te weinig met hem? Toont hij in deze paar versen niet dat hij in de late avond door de gesloten deur komt en dat hij wel weet hoe hij zijn kinderen moet leiden tot blijdschap? Straks op de oever van de meer van Tiberias, met die vissen, hele nacht niks gevangen, op zijn woord het net aan de andere kant, en Johannes, hè, die wordt het dan als het eerste, het is de Heere. Petrus springt dan overboord en die gaat dan naar hem toe. En ga je hem herkennen aan wat hij doet, aan wat hij zegt, aan hoe hij leidt. Door diepten, daar waar je het niet meer ziet en weet, maar ook over hoogten, waar de lofzang opklimt. En niet alleen vanuit de hoogte, maar ook vanuit de diepte, zingen in de nacht. Ziet u, gemeente, dat u de Heer Jezus niet kent, dat u nooit werkelijk, werkelijk verheugd kunt zijn. Dat is schokkend, vindt u niet? Als je nou niet tot bekering gekomen bent, niet de Heer Jezus nodig hebt gekregen als je persoonlijke zaligmaker, kun je nooit echt blij zijn. Hoe zegt de spreuken dat? Het lachen van een dwaas is als het knisperen van doornen onder een pot. Doornen en dan een pot eroverheen en hoor je die doornen kapot knappen. Daar vergelijkt de spreukendichter het lachen, de blijdschap van de wereld of van een dwaas mee. Maar echte blijdschap, echte vreugde, doortintelt je hele lijf, je hele lichaam, je hele hart. Dat heeft wortels. Ja, je kunt wel wat blij zijn en je kunt wel wat aangeraakt zijn, maar als je niet echt tot geloof en tot bekering komt, is dat niet meer dan een tijdelijke gemoedsaandoening, een emotie. Als je hem lief krijgt, als je hem leert geloven, leert belijden, als de zaligmaker van zondaren, van jouw persoonlijke, krijg je de Heer Jezus lief en dan wordt alles aan hem, wordt begeerlijk, zegt het hooglied. En dan krijg je ook verlangen naar hem, steeds weer, naar zijn komst, door het woord. Krijg je het woord lief, daarom de kerkdiensten ook lief. En dan wil je geen dienst missen, blijf je niet makkelijk thuis. Nee, dan kom je, want dan komt Christus door het woord heen en dan leert hij over het leven met hem en over de verbondenheid aan hem. Er kunnen zoveel deuren zijn die dicht zitten. Misschien zegt u ook, kan zo'n rijtje noemen. De deur van het ongeloof, de deur van de twijfel, de deur van de onmacht, de deur van de onwil. Maar het evangelie van Gods Zoon is dat hij de deuren doorbreekt door zijn woord. En dat hij de vreugde tot stand brengt. Misschien dat u Isaac Ambrosius kent van dat dikke boek Het Zien op Jezus. Isaac Ambrosius, een Puritein, heeft ergens geschreven, het is de grootste evangelieplicht van een christen om zich in hem te verblijden. Er zijn allerlei evangelieplichten, om het zo te zeggen. Hè? Trouw zijn in het lezen van de Bijbel, in het gebruik van de sacramenten enzovoort. Maar de grootste evangelieplicht, kinderen van God, laat dat u gezegd zijn. De grootste evangelieplicht is om je in hem te verblijden. Hoe is het dan met die blijdschap in hem bij ons gesteld? Verblijd u te allen tijd, wederom zeg ik, verblijd u. Is daarom de brief van de Filippenzen die Paulus vanuit de gevangenis schreef, doortinteld en doortrokken van de blijdschap en de oproep tot die blijdschap. Als zij dan de Heere zagen, werden zij verblijd. Is het ook niet een gevaar in het leven met de Heere om te veel in de duisternis en in het ongeloof en in de twijfel te leven en te treuren en te klagen? En die klacht en die treurigheid, daar hebben wij alle reden voor. Maar dat moet ons wel beschaamd maken. Als de Heere zich toont in zijn opstandingskracht. Vrede, zij u lieden. Zing vrolijk, gij dochter Sion. Juich Israël, wees blijde, spring op van vreugde, van ganser harte. Waarom? Omdat hij leeft. En omdat hij als de levende, ellendige zondaar in zichzelf heeft meegenomen. De dood in, maar ook het graf uit. En daarom, zegt Paulus, zijt gij met hem gezet in de hemelen. Hij is het. Wie met hem opgewekt is, mag ook met hem leven en zich in hem verblijden. Hij heeft ons wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden tot een levende hoop, schrijft Petrus in zijn brief. Juist als alles wankelt, juist als je er helemaal niks van kunt zien en als het allemaal weggeëpt is en als het allemaal vervlakt is en als de zonde ertussen gekomen is en de afstand alleen maar groter lijkt te worden. Dan is de onveranderlijke kracht van Gods genade en de duurzaamheid van dat nieuwe verbond reden tot vreugde. En daarom roept Job het uit, ik weet dat mijn verlosser leeft. Nou jongens en meisjes, Job. Hoe was het met Job? Niet best. Toch? Wat had Job niet meegemaakt? En wat had Job niet voor zijn kiezen gekregen? Ontzaggelijk. En dan roept Job, ik weet dat mijn verlosser, hoor je dat? Niet de verlosser, maar mijn verlosser leeft en ik weer leven zal. Eerste dag van de week. Het is een lange dag geweest voor de Heer Jezus. In de late avond komt Hij door het woord. Hij verkondigt zich. Vanmorgen is het niet de late avond. Maar gemeente, hij komt tot u. Hij komt tot u. Hij toont zich als de almachtige en getrouwe. Ziet u hoe nabij hij is in het woord? Ziet u dat er voor hem niets onmogelijk is? De deur kan niet zo dicht zitten of hij komt erdoor. Dat u, dat jij tot hem vluchten zou. Waarom? Omdat er eenmaal een deur dicht gaat. Waarvoor mensen zullen staan. En zullen zeggen, Heere, Heere, doe ons open. En dan zal hij zeggen, ga weg van mij. Want ik heb u nooit gekend. Huiveringwekkend, gemeente. Dan is er geen tijd meer. Geen gelegenheid meer. Nu wel. Vanmorgen nog. Hij maakt zich bekend. Met vreugde en blijdschap. Hij klopt en hij nodigt en hij lokt en hij trekt. Hij is aan het werk. Door zijn geest. En er kan niet zijn of hij weet er raad mee. Daarom, gemeente, dat u vluchten zou. Dat jij komen zou en het eerlijk allemaal tegen de Heere zou zeggen. Opdat de blijdschap in ons hart ruimte zou krijgen. Want blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. In het huis dat gij u hebt gesticht, bevrijd, verlost, opgezocht tot het eeuwige leven. Amen.